Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse BI-podcast. Het is heel erg lang geleden. Het is, de echte content is denk ik zelfs jaren geleden. Maar we zijn weer begonnen en we gaan weer opstarten. En de reden waarom we dat gaan doen is omdat er een belangrijk feit weer geweest is. En dat is SAP TechEd is net voorbij. In Bangalore deze keer. Dus niet zoals gewoonlijk op de verschillende continenten. En ook een online versie waar je alle sessies kan beluisteren. We zullen een link in de show notes zetten om te linken naar de verschillende sessies. We willen vandaag gaan hebben over een aantal onderwerpen. En we is in dit geval mezelf, Ronald Konijnenburg. En wie is er nog meer in deze podcast? Tim Koster.
Hallo.
En ook Xavier Hakking is er weer.
Hey, hey.
Dus we gaan weer de backend als wel ook de frontend behandelen vandaag. We gaan proberen om het tegenwoordig in 29 minuten te doen. Nee, een grapje, Twan. We gaan proberen om het in een half uur te doen ongeveer. En dan, dan komt het helemaal goed. Mannen, de keynote. Wat viel daar op? Heeft iedereen hem gezien? Ik hoop het wel, toch?
Zeker.
Ja, we hebben even gekeken.
Ja. Hij was 2 uur. Dat was op zich wel vrij lang, zag ik. Ik heb hem ook bekeken. En... ja, er zat nog een leuk fragment in waar als Interdops genoemd werden in de performance onderzoek. Laten we daar nu even naar luisteren.
One of our customers, a large multinational in the manufacturing industry, who also had a huge SAP footprint of SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA, SAP HANA, did a competitive study with SAP Analytics Cloud and another leading BI vendor. The study that was done with our SAP partner Interdops found that even after simplifying the landscape and the scenario for the competitor, SAP Analytics Cloud outperformed in all the scenarios.
Nou, het is toch mooi, hè? Toch leuk om te horen. Oké, Tim, misschien om jou even te beginnen. Wat viel op tijdens de keynote?
Ja, ik geloof dat het keyword van de keynote iets met AI was. Ik weet het niet helemaal zeker. Dat kwam volgens mij best wel heel vaak terug. En AI wordt nu, zoals je zag, wel in alle producten geïntegreerd. Dus in S4, in SAC. Ik ben wel de naam nu alweer kwijt. Wat is de naam ook weer, Xavier?
Ja, het gaat nu Just Ask heten. In ieder geval de eerste AI-achtige toepassing in SAC. Daar komen we dadelijk nog wel even op. Maar heet dat niet ook Joule?
Ja, ik heb de naam Joule ook een aantal keer voorbij zien komen. Ja,
ja het is wel een beetje moeilijk te volgen allemaal. Want volgens mij hebben ze nu ook Build, hè, SAP. En dat had SAP al, Build. Dus dat is het low-code platform. En nu hebben ze ook Build Code. Dus dan raak ik alweer een beetje van slag af. Want dan denk ik van, hoe zit dat dan precies? Maar ik denk dat inderdaad het toverwoord is dat overal AI tevoorschijn komt. En dat codegeneratie en capgeneratie en CDS, ik weet het allemaal niet. Maar het idee is in ieder geval dat behalve low-code ook heel veel code wordt gegenereerd door AI. Nou, dat werkt op zich best aardig, maar ook heel vaak niet. Dus ja, we moeten denk ik af gaan wachten wat daar gaat gebeuren.
Ja, ze moeten natuurlijk op die trein stappen,
hè? Ja.
Want alle andere aanbieders die gaan ook mee.
Exact.
Je ziet gewoon dat ze alles bij elkaar trekken van wat ze wel hebben en wat ze wel kunnen. En dat dat nou gepresenteerd wordt binnen de huidige toolset. Maar ik heb nog niet echt iets gezien waarvan ik denk van wauw, dat is echt iets geweldigs wat de hele wereld nou opeens gaat veranderen. Dat ja.
Je bedoelt binnen AI of in deze...
Nou, binnen de toepassingen binnen SAP.
Ja.
Ja, een beetje van die language models die ze nou terugkomen. Maar ik heb nog niet echt een soort van idee dat, ja, dat het nou compleet anders wordt allemaal. Dat...
Nee, ik kan me voorstellen dat je als ontwikkelaar, dat je wel geholpen wordt links en rechts met code completion en het genereren. En dat je inderdaad in het proces aan je S4-systeem kan vragen of om een bepaalde onboarding te doen of dat soort dingen. Dus ongetwijfeld dat het wel gaat helpen. Of dat echt revolutionair is, weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik denk dat het heel makkelijk is uiteindelijk. Het gevaar loop je een klein beetje dat mensen niet meer heel veel na gaan denken. Ja, dat ze alles gaan vragen aan de robot. Dus ik weet niet of dat nou een goede ontwikkeling is. Maar we gaan het wel meemaken. Het is in ieder geval het is wel een coole trend. Het is weer eens wat nieuws in ons wereldje.
Ja, zeker.
Nog, Is er nog ander nieuws?
Nou, wat natuurlijk heel groot was, is semantic onboarding. Dat zit dan straks met name ook in de datasphere kant. En waarschijnlijk gaan we straks wel wat dieper in op datasphere zelf. Maar ja, wat semantic onboarding, wat Jurgen eigenlijk zei was, we zien nu dat veel bedrijven eigenlijk de SAP data aan het ontsluiten zijn naar allerlei andere systemen. En wat ze daarbij verliezen is de semantics. En wij als SAP zijn natuurlijk ontzettend goed in die semantics behouden. En dat is waar ja, in Q4 2023, dus dat is eigenlijk nu al heel breed op ingezet gaat worden. En dat zou heel krachtig kunnen zijn als het goed gaat werken.
Ja, wel een voorproefje gezien volgens mij aan de BWVHANA kant, waar je bepaalde modellen kon importeren. En dan maakte die van de ADSO's, maakte die remote tables en maakte die van de query in perspective. Dat zag er op zich best wel aardig uit, het werkt best goed. En wat wel heel mooi was, vond ik zelf, is aan de S4 kant, aan de S4HANA public kant, hadden ze dat als eerst uitgerold, dat je CDS views kan importeren. En dat wordt dus nu breed uitgerold blijkbaar. Dus ook voor on-prem, maar ook voor BW. Is dat je gewoon bepaalde objecten importeert en dat je hele model gaat staan gelijk direct.
Ja, dus zeker met masterdata helpt dat enorm. Want wij zijn natuurlijk best wel vaak aan het zoeken naar de verschillende CDS views. En als je dat in één keer kunt importeren, dan dat zou enorm helpen.
Ja, het is een enorme klus altijd, hè, om alles aan elkaar te linken weer. Al die CDS view te importeren. En als dat allemaal in één keer gaat. En dat heb ik wel zien werken, zeg maar, aan de S4 aan de public kant. Ja, dan is dat wel heel krachtig. En dat is ook het enige. Zo zou ik het niet willen zeggen, maar het is natuurlijk wel een premium backup argument, zeg maar, om datasphere te gebruiken in combinatie met S4HANA product. Anders dan zou je ook naar een concurrent kunnen stappen en dat wil SAP natuurlijk niet.
Maar moet ik dat zien als een soort van SAP-BW business content?
Zou je dat denk ik wel kunnen vertalen. Alleen bij business content heb ik toch meer het idee dat het hele model vaak wordt neergezet. Terwijl hier gaat het toch vooral meer om hoe hangt de masterdata samen en zo. Dat, normaal gesproken krijg je dan een product view. Maar in S4 is dat natuurlijk allemaal best wel gesplitst tegenwoordig. Dus material zit in allerlei verschillende lagen. Ja, en zoals het op de demo eruit zag, is het eigenlijk één druk op de knop. En heb ik gewoon mijn hele masterdata van een product in één keer compleet. Dat is toch wel iets waar veel organisaties mee struggelen.
Ja, nou, mooi spul. Was er nog zaknieuws, Sylvier?
Nou ja, niks nieuws eigenlijk. Dat is een beetje het ding, hè? Als je een beetje gewoon de releases die ze zelf publiceren op de SAP-blogs enigszins volgt, om de maand of zo. Ja, dan weet je eigenlijk al wat ze op die target gepresenteerd hebben.
Maar die AI-feature, is dat niet iets wat nieuw is? Wat ze nieuw aangekondigd hebben nieuw? Nu? Dat Just Ask? Of was dat er al?
Ja, ik heb dat ook wel eerder voorbij zien komen. En eigenlijk, misschien om daar even op in te zoomen, die Just Ask, dat is eigenlijk de Search to Insight die we jaren terug al binnen SAC hebben gezien. Okay. Waarbij je dus een vraag kan uittypen en dat SAC dan met een antwoord terugkomt. Hè? Van geef me de verkoopcijfers van de afgelopen maand voor Nederland. En dan komt er zelf met een grafiek of met een tabel waar je dat dan in ziet.
Maar het werkt nu wel. Het was altijd een beetje.
Ik ben hier heel erg sceptisch over. Of dit überhaupt een use case is die mensen daadwerkelijk gaan gebruiken. Want tot nu toe heb ik dat alleen maar zien werken met hele simpele en kleine datamodellen. Die perfect uitgelijnd zijn. Zodat je werkbare resultaten eruit krijgt. Ja. We hadden ook iemand in de sessie over SAC wat de vraag gesteld van ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen die Just Ask en Search to Insight van jaren terug. Ja, en het antwoord dat was dan, even kijken, ik had ergens opgeschreven.
We're running out of time.
die vraag hadden ze wel beantwoord. Nee, maar ze gebruiken dan zo'n LLM, zo'n Large Language Model. Mm-hmm. En dat zou dus voorheen er niet in zitten. Dat ook nog enigszins zelflerend zou moeten zijn. Nou, okay. Wat dat dan precies is en hoe het dan werkt, dat is dan vrij onduidelijk. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo heel belangrijk. Ik vind het belangrijker dat er gewoon een gebruikerscasus is om überhaupt deze functionaliteit of deze tooling te introduceren en heel veel aandacht aan te besteden. Want we hebben dit eigenlijk al jaren en ik heb nog nooit iemand gezien die dit gebruikt heeft buiten de demo's om.
Nee, het zal mooi zijn als juist die slimmigheid van de ChatGPT-achtige oplossing, als dat wordt losgelaten op, op dat spul. Hè? Dus waar zit dit specifieke model en op welke plekken zit allemaal sales en welke dashboards? Hè? Dus dat je veel meer zeg maar, over je content praat dan dat je praat over, ik weet toevallig dat mijn key figure sales heet of units of whatever. Ja. En ik moet heel specifiek in dat model vragen om die specifieke KPI. Ja, het zal uiteindelijk wel een toegevoegde waarde hebben en heel slim zijn, denk ik. Want je ziet dat ChatGPT ook en alle andere language models steeds slimmer worden. Maar goed, misschien is het nu vooral inderdaad om een eerste stapje. Wordt het meer.
Ja, die tool die moet dus dieper gaan dan de modellen die voorgedefinieerd zijn. Hè? Die moet echt door de data heen gaan en zelf snappen waar de info zit.
Ja. Ja, en die data analysis toepassing die in ChatGPT nu zit, bijvoorbeeld, die doet dat bijvoorbeeld wel. Hè? Dan kan je gewoon echt, die genereert gewoon, die importeert zijn eigen Python-modellen, die genereert dat en zo. En dat soort slimmigheid verwacht je dan op termijn, nu niet natuurlijk, denk ik. In zak ook.
Ja, dus ik denk dus dat ze dit gewoon naar voren hebben gehaald. Dus van we hebben al iets wat er een beetje op lijkt. Nou, laten we zo'n taalmodel er tegenaan gooien, dan wordt het beter dan wat het is. Ja. Daar hebben we in ieder geval iets om mee te starten. En dat is natuurlijk goed. Maar ja. Of dit nou echt... We zijn er nog niet, laat ik het zo zeggen.
Nee, precies.
Ja, en verder... er werd iets aangekondigd rondom een lightweight viewer.
Een viewer?
Ja, en dan... ik denk dat het iets is dat je dus een soort van... dat je zakrapporten in een soort van lichtere variant van het zak kan gaan draaien.
Oké. Okay.
Misschien wordt dat gedaan aan performance en verbetering aan de frontend... voor elkaar te krijgen, hè, zodat er niet zoveel data richting je browser gestuurd wordt iedere keer. En eigenlijk alleen maar het minimale wat je nodig hebt om een specifieke story te runnen. En niet bijvoorbeeld alle code rondom planning of andere spullen die toch niet gebruikt worden voor een bepaalde toepassing, om die mee te zenden. Ja, en wat ze ook weer aangeven in de keynote is het aantal business content packages, hè. Dat is echt gigantisch inmiddels. Dat zijn er honderden waar je mee kan starten.
Ja, dat zal een grote toegevoegde waarde moeten hebben natuurlijk. Dus inderdaad, hoe meer je SAP spullen koopt, hoe meer het automatisch zal in moeten integreren en je content zou moeten hebben. Ja. Maar ja, ik zie het weinig gebruikt worden in de praktijk. Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen beamen.
Nee, het is inderdaad even kijken van om ideeën op te doen. Hè? En op zich is dat prima.
Ja.
Een beetje te uitproberen. Het is hartstikke goed dat er is. Maar ja, het is niet echt revolutionair of denderend. Ik zou het zelf niet in een tech noemen. Maar goed.
Oké.
Je werd ook iets gezegd over hoe planning en datasphere straks samen gaan vallen.
In ieder geval niet in die sessie die ik heb bekeken. Daar heel weinig over gezegd, ja. En de keynote, ook ik zit niet te denken. Is dat langsgekomen?
Nee. Dat is eigenlijk een roadmap item natuurlijk, wat al sinds 2022 erop staat. Dus dat had er al lang moeten zijn.
Maar dat was wel het grote verhaal natuurlijk een jaar of zo terug, hè?
Ja, maar
dat die tools naar elkaar toe zouden gaan.
Ja, kijk, als je alle met integratie natuurlijk tussen SAC planning en datasphere, ja, dat is best wel problematisch nu op het moment natuurlijk. Met exports en imports en niet real-time zijn. Ja, dat is best lastig in bepaalde planning scenario's. Dus dat moet er wel snel aankomen. Ik zag dat het ergens weer Q3 2023. Maar goed, volgens mij zijn we daar ook alweer voorbij. Dus ik vrees dat dit toch best wel een heet hangijzer is voor SAP om te smeden. Dus het zal ongetwijfeld heel erg lastig zijn om het voor elkaar te krijgen technisch. Maar ja, het is jammer, want daar zal toch wel de energie in moeten gaan steken. Integratie is altijd key, hè?
Ja.
Anders stopt het wel een beetje. Alright. Want wel iets met composites of zo, toch?
Ja. Dat is wel echt een mooie feature die er aankomt in SAC. Composites, dat is een idee dat vroeger in Lumira Designer ook zat. En wat je daarmee kan doen is dat je een combinatie van widgets kan gebruiken. En bijvoorbeeld een panel en een drop-down en een grafiek of zo. En die kun je als een soort van gegroepeerde object, een composite, kun je die ergens in je systeem opslaan. En dan hergebruiken over andere... toepassingen of andere stories of applicaties binnen SAC. En de demo die ze lieten zien in die sessie, dat was op zich wel goed. Want daar hadden ze een header gemaakt voor een story met een logo erin. En ja, stel, je zou die composite van die header, die zou je in al je dashboards gebruiken. Maar opeens verandert de huisstijl of verandert de logo of whatever. Nou, dan was het verhaal natuurlijk van, dan hoef ik alleen maar die composite aan te passen. Gooi ik daar een nieuwe afbeelding in en dan worden in al mijn dashboards wordt erbij gewerkt. Ik, ja, dat is natuurlijk een stap vooruit. Zo'n composite.
Ja, super. Ja. Oké. Cool. Nou ja, dat is een mooie functionaliteit. Dat is echt iets wat, wat toegevoegde waarde is direct.
Ja, ja, en daar was ook best wel vraag over vanuit, vraag naar vanuit de ontwikkelaars. Dat heb ik veel langs zien komen de afgelopen tijd. Ja.
Nou, tof.
Ja, dus hartstikke goed. Ja, en ze hadden ook nog iets over widget add-ons. Dus wat je al een tijdje kan doen in SAG is dat je je eigen grafieken kan inladen. Op basis van R. Maar nu hebben ze daar nog een andere variant van gemaakt. En als ik het goed begrijp, kun je binnen bestaande widgets, hè, bijvoorbeeld grafieken, kun je een soort van add-on op die grafiek doen. Bijvoorbeeld dat je een staafgrafiek hebt en dat je dan aan het eind van die bar, van die staaf, dat je daar dan een of ander symbool kan tonen. Of een mini-grafiek of een sparkline of zo. Nou, hoe dat dan technisch precies werkt, dat is me nu niet helemaal duidelijk. Op zich denk ik van leuk dat ze dat doen. Maar aan de andere kant, de teleurstelling is natuurlijk dat dit weer bevestigt dat SAC dus niet verder gaat investeren in meer frontend grafieken en widget-achtige oplossingen. Hè. Dus we hebben de grafiekset en tabellen, ja, zoals we die eigenlijk al jaren kennen binnen SAC. En dat is een jaar of twee terug is eens een keer die waterval grafiek erbij gekomen, maar dat is het. Hè. En iedere keer. Ja, wanneer er wordt gevraagd van ja, kunnen we ook een Gantt chart of een Pareto grafiek of whatever eraan toevoegen, is het antwoord van ja, dat kan. Maar dan moet je gewoon lekker zelf doen in je add-ons. Ja. Maar ja, dat is allemaal third party en heel veel bedrijven hebben daar gewoon geen trek in, hè, om dat soort dingen te installeren op een platform.
Ja, dat hebben we ook best wel gezien, hè, bij andere klanten, dat gewoon eigenlijk een no-go area is. En dat is eigenlijk ook niet zo heel gek natuurlijk. Los de licentie weer voor dat spul meestal, er zit weer een stuk maintenance bij waar je niet op zit te wachten.
Ja, en geen direct support van de SAP. Hè? Ja. Dus als het niet werkt, dan moet je het zelf oplossen. Dus dat is dus best wel duidelijk dus dat ze die richting dus gewoon niet meer opgaan. Hè?
Ja, ja.
Naar meer grafiek. En dat is natuurlijk wel, ja. Ik ben er niet zo blij mee, hè? Want ik zie andere tools dat natuurlijk wel doen. En die zijn veel rijker qua opties. En dan moeten wij allemaal workarounds gaan toepassen om hetzelfde te kunnen gaan doen.
Okay.
Ja, vind ik gewoon niet oké, maar ja, dit bevestigt dat eigenlijk wel.
Ja, je hebt één grote zak geld, hè, dus ongetwijfeld, en dan maken ze keuzes mee natuurlijk met die enorme zak geld. Dus, dus het is een beetje mixed content voor jou. Het is, aan de ene kant is het positief door de composites en dat soort spullenboel. Aan de andere kant is het, zit er ook wat kleine teleurstelling in.
Ja.
Alright, nou dan gaan we over naar mijn favoriete onderwerp en die van Tim. Datasphere. Tim, een mooie boekje even, zag ik.
Ja, dankjewel. Nee, dit is weer, het was niet zo groot op deze ticket. Er waren een aantal sessies, maar de meeste sessies werden georganiseerd door partners. Er was één overview sessie van Jaken Hander en Fabian Hartje. En die was maar 30 minuten, maar er zat best wel veel in, vond ik. Het begon eigenlijk met wat is nou de strategie van Datasphere? Dat probeerden ze toch maar weer even neer te zetten. Dus we zijn een data fabric. Wat best wel breed is geïntroduceerd toen die renaming van Data Warehouse Cloud naar Datasphere plaatsvond. We focussen nog steeds op openness. En natuurlijk kwam dat stukje over semantic onboarding terug. Dat werd natuurlijk al in die keynote heel duidelijk genoemd. Dus ja, dat moest ook in die sessie worden benoemd. En waar het met name dan over ging in de demo was over de BW Bridge eigenlijk. En dat is ook wel waar je nu ziet dat Datasphere naartoe gaat. Datasphere is natuurlijk benoemd als de opvolger van BW. Dus waar we vroeger, een jaar geleden, nog wel hadden over BW voor HANA is de opvolger. Is het toch wel heel duidelijk dat SAP wil sturen richting Datasphere. En daar zie je denk ik ook, als je kijkt naar hoe Datasphere zich ontwikkeld heeft de afgelopen maanden, zie je daar soms ook wel een beetje de struggle ontstaan. En dat heeft bijvoorbeeld te maken als je kijkt naar het analytic model. Dat wordt eigenlijk gereleased omdat ze dat nodig hebben in de BW Bridge. Maar ja, dat is nog niet helemaal af. Wordt wel vervolgens al gepromoot als dit is het object waar we nu in moeten ontwikkelen. En dat, ik vond het heel knap dat Fabian dat eigenlijk ook benoemde. Als je kijkt naar het analytic model, dan mist daar gewoon nog best wel wat functionaliteit die we nu aan het ontwikkelen zijn. Zoals exception aggregation, inventory key figures. Dat moet er natuurlijk wel komen de komende tijd. En dat staat op de roadmap.
Ja, en zoals we net al zeiden bij SAC, die grote SAC geld, die zal voor Datasphere ongetwijfeld vele malen groter zijn dan voor SAC. Als je ziet wat daar nog moet gebeuren en wat erin geïnvesteerd wordt. Maar dat zijn wel een paar mooie dingen. Hè? Ook dat, dat onboarding hè, waar we het net al over hadden, dat is natuurlijk best wel wel mooie functionaliteit. En folders, hè? We krijgen folders.
Het is wel lachen dat Xavier erop moet lachen. Want dit is echt natuurlijk, sinds het begin van DWC hadden we geen folders. Dus we zitten bij een vrij grote klant. En zoals ik ook in de blog beschreef, hebben we daar zo'n 1100 objecten in één space zitten. Ja, het is een beetje zoek je rot af en toe. Zeker
je moet gewoon de catalog gebruiken.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Als je dat allemaal goed zou bijhouden, zou dat misschien helpen. Maar we hebben daar een redelijk goede naming convention. Maar ja, met 1100 objecten loop je er toch tegenaan dat dingen op een gegeven moment een beetje hetzelfde gaan heten. Dus die folderstructuur gaat zeker helpen. En, die zat altijd al in de business builder. En die wordt dus nu naar de data builder kant getrokken. Ja, en als we het over de business builder hebben, dat is ook zo'n stukje struggle wat ze nu hebben in Datasphere. En Fabian, ja, die benoemde het wel. Die zei op een gegeven moment, we gaan de business builder entiteiten gaan we beschikbaar maken voor analytic models. Nou, toen was ik een beetje lost, want als je architectuur keek, dan was de business builder eigenlijk het ontsluitpunt. Dus dat wordt dan nu weer een soort van tussenlaag. Nou, hij had het zelf ook over, this will become a very thin layer. Dus.
Het is een beetje zoals het idee dat we Webby gingen gebruiken als datasource in SAC. Weet je nog, Sophie? Dat was ook zo'n
idee. Ja, dat weet ik nog eens goed, ja. Dat was ook een geniaal idee, ja.
Het is een idee. Inderdaad, ja ik vind, ja, het is never leave a customer behind. Hè. Dus als je inderdaad nu business builder objecten hebt, dan is er beloofd dat daar een conversie zou moeten kunnen plaatsvinden richting het analytic model. Maar ja,
het grote voordeel daaraan, denk ik. Ja, het grote voordeel daaraan is wel dat we dus nu straks multi-fact modeling krijgen en dat we ook analytic models kunnen gaan stacken. Ik weet niet of ik daar nou zo enthousiast over word, want dat is meestal niet zo'n goed idee. Maar dat komt dus voort uit het feit dat we de business builder dan straks moeten kunnen gebruiken in het analytic model.
Wat is het? Leg eens even stacken.
Stacken is dat je eigenlijk het ene analytic model in het andere analytic model kunt gaan gebruiken. En dat had je natuurlijk in BW ook, hè? Dat je composite providers in composite providers kon gebruiken. Dat leverde enorme performance penalties op. Omdat technisch gezien moet er onder water gewoon een hele hoop gebeuren voordat zo'n composite provider open staat, zal ik maar zeggen. Dus er worden interne tabellen gevuld en on the fly. Dus het is best wel tricky, denk ik. Ik vraag me ook af of dit een kant is die we op moeten. Maar we krijgen het. Dus ja, het is denk ik dan aan het developer om de juiste keuzes daarin te maken. Ja.
Het is wel grappig hè, om te zien. Hè, dat, als je kijkt naar deze sfeer. Hè, er zitten een aantal briljante dingen in. Hè, zeker de ontwikkeltijd. Hè, hoe snel je kan ontwikkelen in deze sfeer. De connectiviteit is natuurlijk hartstikke goed. Dat soort zaken. En dan heb je eigenlijk twee topics. Of heb je het over folders die er niet in zitten. Waarvan je denkt, oké. En multifact. Dat je een union. Ja, dat is ook wel iets wat ik wel nodig heb. En dat zit natuurlijk al lang in de business model. En dat kunnen wij natuurlijk oplossen door in de data builder gewoon unions te maken. Alleen in het analytic model had dat natuurlijk ook al gewoon al lang moeten zitten. Dus het is wel het is grappig tussen quotejes, zeg maar, dat je ziet. Wat er wel al in zit en wat er soms wat lager op de roadmap staat, maar toch eigenlijk gewoon key items zijn. Dat is wel
ja, of dat dingen al gereleased worden zonder dat ze een duidelijk doel dienen. Zoals die transformation flow en die delta-enabled inbound table die we opeens gekregen hebben. Die dan vervolgens weer niet te gebruiken is in een data flow. Ja, en als je dan even goed leest door de documentatie, dan denk je, het slaat wel ergens op. Want ja, we hebben dat gewoon nodig als we straks vanuit BW4 of BW-ON willen gaan laden richting Datasphere. En dan wil je niet alles continu full loads hebben natuurlijk. Dus we hebben een delta load nodig. En ja, blijkbaar hebben we ze. En dat is dan misschien voor ons als niet-developers van het echte platform. Is het soms niet te volgen waarom daar een nieuw object voor nodig is. Dus ik denk dat ook klanten daar soms mee struggelen.
Ja, en ik denk dat je best als SAP zijn daar openheid over kan geven. Van joh, dit is wat het doel is van dit object. Hoeft het niet allemaal geheimzinnig over te doen, denk ik. Maar ja, je wil ook niet te veel weggeven voor de concurrentie waarschijnlijk. Ik weet ook niet precies hoe het zit. Anyways, nou en dan hebben we de BW Bridge. Hè. We hebben het inderdaad net ook al over gehad. Dus het opstapje richting Datasphere. Of eigenlijk opstap. Dus je zet een BW systeem in de cloud. Dan vervolgens doe je een migratie. Daar hebben wij een hele mooie propositie voor ontwikkeld. Die werd ook genoemd in jouw blog, zag ik, Tim. Dus en dat is eigenlijk toch wel waar heel veel klanten naartoe moeten, denk ik, de komende jaren. Er zal ongetwijfeld heel veel gaan herbouwd gaan worden in Datasphere, wat nu in BW zit. Maar er moet ook gewoon een heel groot stuk gemigreerd gaan worden. En sommige objecten wil je gewoon in BW laten en niet in Datasphere. En daar is de BW Bridge natuurlijk wel een mooi vehikel voor.
Ja, zeker.
En daar was volgens mij was daar iets nieuws over te vertellen. Dat dacht ik niet, hè? Of volgens mij was het niet echt bridge nieuws, toch?
Nee, het semantic modeling werd een beetje samengevoegd met de BW Bridge. Maar goed, ja, de druk komt erop te staan natuurlijk. Want in 2027 is BW on HANA is natuurlijk out of maintenance. Dus niet alleen de druk van de kant van de developer, maar ook aan de klantkant zal er wel opkomen de komende jaren om toch een move te gaan maken.
Ja, het blijft mij verbazen hoe weinig klanten ermee bezig zijn. Het is bijna 2024. Het is toch best wel een stapje hoor. Dus iedere 3 maanden of ieder half jaar vraag ik me weer af van waarom niet veel meer klanten zijn op dit moment aan het kijken zijn naar een opvolger van BW. Ja. En dat is niet BW4 in 9 van de 10 gevallen. Dus ja, er komt ongetwijfeld nog een hele grote vloedgolf van BW-klanten die iets moeten. Maar ja, zoals vroeger met studeren, die stelt alles altijd uit tot het allerlaatste moment. En dat is denk ik niet al te verstandig, maar wel de realiteit. Alright. Nou mannen, hebben we nog nabranders?
Ja, is nou eigenlijk duidelijk waarom er geen tech in Europa en Amerika is geweest?
Nee.
Dat is echt een compleet raadsel voor mij.
Het is voor mij ook een compleet raadsel en onbegrijpelijk. Ik snap daar helemaal niets van.
Ik vind op zich prima, hè? Die video's kijken en Petja dat vragen stellen. Maar ja, na een half uur is het klaar. Hè? Dus dan wordt er 1 of 2 vragen behandeld en dan is de tijd op. Terwijl normaal als je bij Techit bent, dan ga je even naar ze toe. Of dan ga je naar een stand en dan kun je op onderwerp doorgaan. Maar dat is het idee van natuurlijk een Techit. Maar
ik vind het onvoorstelbaar dat je mensen, dat je weet ik veel hoeveel sprekers zeg maar, in laat vliegen naar India toe. Hè, terwijl je ook gewoon lokale tickets kan hebben. Hè, dus dat je niet iedereen in het vliegtuig stopt zeg maar, om richting een event te gaan wat heel ver weg is. Ik denk dat het met kosten te maken heeft. Dat is het enige wat ik me kan voorstellen. Ik weet dat Sapphire altijd een event is waar flink op verdiend wordt. Dat er gewoon ook 10.000 mensen zijn, althans pre-corona. Misschien dat dat voor Techit niet zo is. Misschien dat Techit gewoon vooral een kostenpost was. Maar ja, ik was ook stom verbaasd. Ik begrijp het niet. Want ja, alle andere, ik bedoel, de concurrenten doen het wel. Hè? Ik bedoel, Microsoft met Ignite, AWS, iedereen doet het.
Volgens mij waren die tickets toch niet zo heel goedkoop van die Techit.
Nee, die waren best prijzig. En daar kreeg je soms een goede lunch voor, maar ook heel vaak niet zo'n goede lunch. Dus dus dan moeten we wel ergens ingegaan zijn dan in de show voor of zo. Maar ik hoop dat het volgend jaar anders is. Dat is het enige wat... En ik denk dat iedereen het daar eigenlijk wel mee eens is. Er zal een strategische keuze gemaakt zijn. Ik denk wel hoop moeten klagen en vragen dat we een Techit lokaal willen hebben. En ik denk dat dat logisch is.
Wat is het plan nu? Dat ze elke 3 jaar wisselen? Of dat ze elk jaar wisselen van continent? Of?
Ik weet het niet. Ik heb
dat
nog niet,
dat zou ik logisch vinden. Dat je dus zeg maar 1 keer in Europa doet, dan 1 keer in Azië en 1 keer in Amerika. Dan hebben we nog een paar continenten, maar dat je daar een beetje tussen cycelt. Maar
who knows? Ik weet het niet. Ik zal het eens vragen aan wat mensen. dan horen we het wel.
Ja, dat zou op zich natuurlijk een idee zijn, dat je het afwisselt. Maar je hoeft natuurlijk niet 3 keer achter elkaar hetzelfde te gaan vertellen. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje apart.
Is ook apart. Hè?
Ja, is ook zo. Maar goed, het nadeel van deze virtuele sessies is natuurlijk toch dat je, ja, hè, ik bedoel, dat je het toch dat je een beetje kijkt terwijl je iets anders aan het doen bent. Aan het werk bent. Of, dus ja, dan het voordeel is dat je het in het weekend even terug kunt kijken. Dat is wel weer een voordeel. Maar,
nou, en volgens mij geen hands-on sessies, hè?
Nee.
Ja, wel voor de mensen daar natuurlijk, maar niet, niet virtueel.
Ja.
Ja.
Ja, dat is toch echt jammer. Dat, want die vond ik altijd wel heel erg goed.
Ja. Nou ja, voor de Nederlanders, kom allemaal naar ZNL de vrijdag. Dan hebben we een datasfeertraining en beeldtraining. Dus dan heb je daar online hands-on, wou ik zeggen. Dan heb je daar live hands-on trainingen.
Ben je erbij, Ronald? Of?
Ja, ik ben er al bij, ja. Oh. Ik doe er ook iets mee, ja. Ja, iets in de organisatie. Nee, dat komt helemaal goed. Oké, nou mannen, dan was dit weer de allereerste. En de volgende staat ook alweer gepland. Die staat gepland voor volgende week maandag. Dan gaan we het live proberen, want dan zijn we namelijk met z'n allen bij elkaar. En dan gaan we het hebben volgens mij over AI en SAC. SAP Analytics Cloud. Tot de volgende keer!